Je luistert naar de Roadcaptors podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Linky spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen met een blik vanuit twee Roadcaptors vanuit het peloton. Aflevering 2 van het tweede seizoen, maar alweer Maarten.
Ja, we gaan goed jongen. Hey, hè?
Nieuw jaar, nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja, en ook gewoon weer echt hele toffe onderwerpen volgens mij. Dus ja, ik heb er weer zin in, Peter. En de eerste aftrap hebben we natuurlijk gedaan. Dus ja, we gaan gewoon vrolijk verder.
Ja, leuk hè. Wat heb je
over vrolijk gesproken. Hoe is het met je?
Ja, ik wou het net aan jou vragen. Maar mij gaat het eigenlijk wel goed. Dus ja, als je dus een paar zonnestraaltjes die erheen komen. Werd vaak gerefereerd aan de natuur natuurlijk. Ja, dat is wel even echt genieten. Dat het, ook al is het koud, even in de zon staan. Heerlijk, doet de mens goed. En hoe gaat het met jou?
Ja, het is een beetje, hoe moet ik zeggen, surrealistisch eigenlijk. Want afgelopen week hadden we weer een heel mooi programma met Presence Outdoor natuurlijk. In het bos. En het is een wintereditie. En natuurlijk hè. De seizoenen zijn niet meer zo herkenbaar aan het weer. Vaak, tenminste, laat ik zo zeggen. In december nog een keer 16 graden. Nu, vanochtend was het, vandaag was het bijna 10 graden. Maar joh, vorige week, Peter. Wij zitten in het bos bij Beekhuis in Velp. En echt, wij worden op de tweede dag wakker. En jij kent dat, dat is zeg maar het hoogtepunt van onze training, dag 2. En het is gewoon wit. Alles wit. Gesneeuwd. De hele nacht gesneeuwd, jongen. Ik denk, wat is dit, joh?
En niks doorgemaakt. Nou,
echt niet normaal, man. Gewoon echt bijna 10 centimeter sneeuw lag er overal. En we dachten, wat is dit, joh? Hoe bestel je dat weer bij een wintereditie van Presence Outdoor?
Ja, kicken.
Dat is toch gaaf. Ik bedoel, je kon niet schaatsen, het was boven nul de dag. Maar we hebben de hele dag door sneeuw mogen stappen. Want het was een wandeletappe, een wandeleditie. En daar word ik wel gelukkig, denk ik. Precies dit is waarom het buiten zijn in de natuur. Zodat je de wonderen van de natuur ook weer kan ervaren. Want ja, zoiets verzin je gewoon niet. Het is eigenlijk, de vorst is al bijna uit de grond. Ja, de temperaturen waren alweer omhoog. Het begon echt al heel erg heftig te regenen. En ineens zakt de temperatuur weer voep, onder nul s'nachts. En ik word gewoon wakker. En het ligt gewoon bijna 10 centimeter. Ja, het was niet echt 10 centimeter. Maar je hebt wel genoeg om een voetafdruk, zullen we zeggen, diep in de sneeuw te zetten. Maar wat kicken is, dan denk je dat je de eerste bent in het bos bijvoorbeeld. Want we slapen dan in het bos, dus dan loop je als eerste in het bos in. Maar je bent niet de eerste. Er zijn overal sporen. Nou, voetstappen waren we de eerste. Maar er waren vossensporen, wolvensporen. Vogeltjes die al, zeg maar, hippend over de grond waren geweest. Het is echt, en het leuke is, je gaat dan, daar ga je ineens weer een hele fantasie. Moet zeggen, ik krijg dan een soort fantasie krijg ik dan. Waar zou die heen gelopen zijn? Zou die alleen zijn geweest? Ja. Hele scenario's.
Ja, leuk.
Het is net wielrennen. Hè? Als je naar koers kijkt, wat zou er allemaal kunnen gebeuren? Je ziet een peloton wat nog afstevend op een sprint. En je kunt allerlei scenario's voor ogen houden. Je gaat dan allemaal fantaseren. Zou het kunnen dat die? Of zou het kunnen zo? En ik heb een voorkeur voor die. En, weet je wel? Wat het allermooiste was, wij stonden op een gegeven moment bij een pool. En dan zagen we wolvensporen. Ja, dan gaat mijn hart toch wel. Dat ik denk, ja. Yeah. Even omkijken, weet je, rondkijken. Zou dus nog ergens zijn. Super vers in de sneeuw. Superleuk.
Ja, tof. Ja, ik kreeg een berichtje al van de week dat je enthousiast wordt. Ik ben natuurlijk uit eigen ervaring wat het weet, wat het doet met iemand. En van dichtbij mee mogen maken. En nou ook sinds kort natuurlijk mensen die dichtbij mij staan het ook meegemaakt hebben en impact op hun leven gezien. Ja, dat is natuurlijk al fascinerend. Ja. En nou reageer jij eigenlijk net alsof je een deelnemer was. Zijn reactie van, dit was voor mij zelf ook een soort van, ja, het is geen overwinning, maar het is wel een vreugdemoment of een realisatiemoment of besef. Iedereen geeft waarschijnlijk zijn eigen woord of een naampje aan. En jij had ook zoiets van, oh, dit is wel echt, echt heel vet.
Ja, zeker. Ja, en weet je, we zeggen wel, ik ben inderdaad geen deelnemer. Ik ben natuurlijk de facilitator van het programma. Maar Weet je, als facilitator maak je zelf ook de reis.
Ja.
Want, ja.
Nou, vergelijk dat als een ploegleider. Hè? Dus een ploegleider zit niet in koers. Die rijdt niet. Maar die kan toch met kippenvel de armen staan of een ploegbaas of iemand te verzorgen van mijn part. Als die dan een sprinter ziet winnen. Hè? We hebben een heel mooi voorbeeldje wat we dit jaar al gezien hebben op de fiets van Dylan Groenewegen. Die dan voor de Rockets een eerste profzege wint. Als je dan ziet hoe betrokken iedereen erbij is, dan heeft iedereen datzelfde kippenvel moment, denk ik, als de sprinter of de lead-out of wat dan ook. Het is echt een heel groot team effort. Dus ook daar de facilitators, in jouw geval dan met je driedaagse, is denk ik vergelijkbaar als een ploegleider die dan ook een kippenvel moment hebt. En dat heb je natuurlijk bij de ene keer meer dan bij de andere keer. En dat is ook heel normaal.
Ja.
Maar sommige momenten die dan bovenuit stijgen, de eerste van het jaar, of dat een hoogtepunt in een grote koers, is toch alweer een stukje bijzonder.
Ja, nee, dat klopt. En je neemt jezelf altijd mee in het begeleidingsproces. Het is natuurlijk altijd interessant van wanneer wordt het te veel dat je het gaat leven. En, want ja, ik blijf de facilitator. Ik blijf degene die iemand aan de hand meeneemt.
Ja.
En ik ga het niet leven voor de ander.
Nee, tuurlijk.
Dus er zit altijd wel een... Weet je, tijdens mijn coachopleiding ook heb ik dat wel geleerd. Dat noemen ze dan overdracht. En je gaat dan in de overdracht als zijnde dat je de emotie van de ander gaat voelen. Of dat je een emotie voelt en die leg je dan bij de ander neer. Want dan wordt het niet de emotie van de deelnemer, maar is het mijn emotie die ik probeer op te leggen bij de ander. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het gaat eigenlijk in principe helemaal niet om mij. Eigenlijk, hè, heel eerlijk gezegd, voel ik mij dan weer die teamplayer.
Die road captain.
Met Dennis Menchoff. Ja, die road captain. De teamplayer, de road captain die met bijvoorbeeld een Dennis Menchoff naar de Giro ging. En Dennis laat winnen. Of helpt winnen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat komt denk ik het allerdichtste bij het gevoel wat ik als facilitator heb bij zo'n programma. Waarbij ik denk, ik zie iemand winnen. Ja. En die gaat doen bij ons. Super vet.
Ja, ik denk...
Maar het was wel weer heel erg mooi, hoor. Echt heel erg mooi. Dus jij zegt wel, ja, de een is mooier dan de ander. Nee, weet je, ze zijn allemaal heel erg mooi.
Ja, tuurlijk. Kijk, sowieso winnen is sowieso heel moeilijk in de sport algemeen. Maar ja, ik zeg altijd, winnen is winnen. Of de clubwedstrijd is, of een grote wedstrijd is, of wat dan ook. Winnen is winnen. Zeker. Alleen het gevoel soms, hè, dus in een winmoment, ik vind solo aankomen zelf het mooist. Maar in een sprint, als het dan heel lang niks is en dan één keer, boom, dan is hij raak, kan het misschien net zo mooi wezen als een lange solo. Het kan iedereen, die geeft daar zijn eigen gevoel en beleving aan vast.
Ja, zeker. Ja, weet je, het is maar net hoe je het viert, hè?
Ja.
Ik bedoel, je had het net over Dylan en de Rockets, maar ik heb wel echt het idee... Ja, Dylan is wel zo iemand, die is natuurlijk ook bij Lotto Jumbo geweest en Jumbo-Visma. Die heeft volgens mij dat stukje meegekregen hoe het is om samen te winnen.
Ja.
En hij heeft ook de transitie meegemaakt waarin we met z'n allen besloten ook van joh, dit wordt onze hashtag, dit wordt ons... Nou, en hashtag kun je hebben, hè? Dat zijn yes, we promoten dat, leuk, marketing trucje. Maar om het dan te leven is iets anders. Ik ga even niezen.
Gezondheid.
Zo. Ja, dankjewel. Ook dat moet gebeuren, hè?
Zo is het.
Het is bizar. Oké. Weet je, dat samen winnen, dat zorgt voor echte saamhorigheid. Dat ken je ook, hè? Dat je met een koers bezig bent. Er kan er natuurlijk maar één winnen. Maar samen winnen gaat niet alleen maar over degene die scoort. Het gaat juist om het scoren delen. Om het gevoel te ervaren dat je er mag zijn als mens in het team. En daar gaat veel meer over. En als je dat begrijpt als kopman, dan zet je mensen in hun kracht. Dan gaan mensen niet zozeer harder voor jou werken, maar gaan ze hun beste beentje nog meer voorzetten. En dit is, we hebben dit wel eens vaker gehad over nuance tussen je beste beentje voorzetten of harder werken voor.
Ja.
Want harder werken voor, zit daar jouw win in? Haal je dan jouw eigen, of laat je dan je eigen kwaliteiten zien, of ga je het dan juist voor iemand anders doen?
Ja, ik denk dat het ook een beetje een situatie afhankelijk is, hè? Dus als jij voor jezelf soms kan rijden, dan ga je misschien een beetje harder. En dan voor iemand anders, dan ga je toch... Je kan net zo diep gaan als voor jezelf als voor een ander. Maar toch soms als je zelf op een moment zit dat je boven je uit kan stijgen, ga je toch een beetje harder. Onbewust.
Ja.
Niet bewust, onbewust.
Nou ja, goed. En, ja, en daar zit dan... want dat heb ik dus meegemaakt met Dennis bijvoorbeeld, Menchov, die de Giro wil. En ook met Steven Kruiswijk trouwens, maar die viel toen tegen die ijswand aan in 2016. Het was natuurlijk een beetje vervelend voor iedereen. Dat was voor hem natuurlijk het allervervelendst. Maar ja, wij hadden... Weet je, het was 2 dagen voor de Giro-einde. Hè? Dus het was wel de 3 weken lang gewoon keihard geknokt om hem in het roze te houden. We hadden niet de allerbeste ploeg, dat zeg ik heel eerlijk, om hem overal te supporten. Dat gebeurde ook niet altijd. Daarom zat hij daar zo geïsoleerd en was hij onder druk te zetten. Maar bij Dennis Menchov heb ik het ook gemerkt, weet je, dat je... Er zit zoveel meer in het vat dan je denkt.
Maar denk je dat je meer uit jezelf gehaald hebt om het hij voor een ander aan te doen dan dat je anders zou doen?
Nou, wat ik zeg is, als je een gezamenlijk doel hebt waar je voor leeft, ja, dan ga je en dus ook de waardering voelt. Hè, want ja, ik had in 2009 niet zoveel zin in bij Dennis. Omdat ik eigenlijk niet op de lijst stond en ik was net vader geworden. En ik zat in een trainingskamp in Duitsland en toen zat ik tegenover Erik Dekker, mijn ploegleider toen, en zei: Maarten, ja, weet je nog dat we het hadden over de Giro, dat jij niet hoefde te gaan? En, joh, en ik voelde hem al komen. En ik denk: puilen. Ja, klaar om bij de nek te grijpen. God, maar je gaat toch niet zeggen dat ik naar de Giro moet? Net, mijn zoon was toen net, ik denk 3 maanden oud. En ja, ik keek uit naar een klein stukje thuis zijn. Ik had zelf heel veel wedstrijden gereden. Echt ook naar Qatar. Oh man, dat je 3 weken achter elkaar. Hij was net geboren, toen moest ik naar Qatar. Shit, wat een top. Moet ik nou ook nog weer 3 weken naar de Giro? Oh nee. Toen zei hij, ja, als goedmakertje breng je familie ergens op de een of twee, eerste of tweede rustdag mee. En dan maken we dat als goedmaker. Maar joh, ik kon hem wel schieten toen. Ik dacht, ja. Maar goed, ik stap daarin en Adrie van Ouwelingen was daar ploegleider toen. En die zegt, Maarten, maar bedenk even je motivatie. Eerst, ik had hem al gewaarschuwd. Ik zei, joh, ik kwam daaraan echt sick van een gezicht. Je weet het wel, als iemand pisszagrijnig is. Dat zie je eigenlijk al vanaf afstand. Hè? Gebaren die ja, niet helemaal aardig, vriendelijk en heel veel energie uitstralen. Nou, doe ik dat best vaak, maar dit waren toch wel wat vinniger, pittigere handelingen. Dus ik kom daar aan, ik zeg tegen Adrie, doe maar rustig. Laat mij nou heel even bekomen van de gedachte dat ik hier nu ben. Maar je gaat op me kunnen rekenen, ik zeg het je. En toen zei hij, ja, oké, dat is goed, zei hij. En knoop tussen je oren, zei hij. We hebben hier iemand die wil winnen. Ik zit daar is mooi om te horen, zei ik. Want nogmaals, er zit heel veel meer in de tank. Als je er maar bij kan komen, om wat voor reden dan ook. En joh, ik heb dingen gedaan bergop. Ik heb mezelf niet herkend. Tuurlijk, ik heb Tour of King High Lake gewonnen. Daar was ik ook voor mezelf. Dat klopt, dus ik ken hem ook, hè, vanuit mezelf. Maar op een of andere manier is het om het samen te doen, is ook wel vet, hoor.
Ja.
Als je de assist kan geven waardoor gescoord wordt, hè.
Ja, ik weet hoe het kan voelen. En toch denk ik, als je zelf in die gele trui staat, of weet ik het wat, dat je meer kan nog dan dat je voor iemand anders dat doet.
Ja, en dat nou ja, laten we het daar niet over eens zijn.
Ja, maar dat is toch mooi? Ja, ik denk, sommigen die zeggen het, hè. Ik heb mijn records gereden omdat iemand anders in de leiderstrui stond en dan moest en eigenlijk niet anders kon. En ik heb het ook, ik heb dat ook gehad.
Ja, maar dat
ik
wilde
heb
je ook. Wel
eens, iedereen heeft dat gehad als knecht. Ik heb ook die andere kant gehad, dat ik in de leiderstrui stond. Denk ik, staat tussen al die klimmers hier ook. Ik zeg, never know dat ik het zou kunnen halen. En dan is het eigenlijk het moment dat je breekt, moet je gewoon nog steeds toch door. En als je daar voor een kopman had gereden en je breekt, dan stuur je af. Want je weet, er zitten nog 3 betere of 4 betere klimmers. Maar als je dan zelf in die trui staat, dan denk je, ik ga nou niet meer opgeven. Ik wil nou die klassement ook wel winnen, helemaal. Als het nog 1 kilometer voor de top is, bijvoorbeeld. Ja, en dan kan je nog verder eigenlijk weer dan dat je... Daar zet je nog meer je beste beentje voor.
Ja, voor mij maakte het dus niet zoveel uit of ik het voor een ander of voor mezelf deed. Want ik had ook voor de ander. Ik heb echt, zoals voor Dennis bijvoorbeeld, bergop reden, jongen, dat ik gewoon bij de beste 40 bergop reed.
Ja.
Dat ik gewoon omkeek en dacht, nou ja, hoe kan dit nou weer, weet je wel. En natuurlijk ook de Ronde van België 2006, die ik toen won, heb ik ook echt... Dat was heel raar, want toen dacht ik ook nergens anders aan dan ik moet, ik wil, weet je wel. En ja.
Maar wat doet bizar, wat gebeurt er dan soort... in een mensenbrein, in een ondernemersbrein, in een sporter, in zich? Want eigenlijk haal je gewoon dan de beste uit jezelf om dan bepaalde dingen te denken of jezelf op te leggen wat je eigenlijk kan.
Ja, het is misschien wel leuk om een klein dwarsstraatje in te slaan dan. Want ik geloof heel erg dat wij zijn natuurlijke wezens, hè, mensen. Dat geloof ik. En wij hebben ook een bepaalde... We hebben kracht in ons lijf. En we hebben energie in ons lijf. En ik geloof heel erg dat energie iets is wat gevoed wordt... door alignment, door zeg maar dat je je gedachten, je gevoelens en je fysiek, je kracht, zal ik maar zeggen, in één lijn is.
Ja.
En ik weet niet of het hout snijdt voor jou, maar als de gedachtes en je hart en je lijf congruent zijn, dus in één lijn zijn, dat je een doel voor ogen hebt, dat je er goed voor getraind bent, je fysieke stuk in orde is, en dat je vertrouwen hebt in je kwaliteiten, daar is geen spel tussen te krijgen. Dan ga jij gewoon doen waar je voor komt. En dat is echt bizar. Ik heb
even terug naar dat gevoelpuntje, want ik vind dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Om het tastbaar te maken. Kijk, ik heb het zelf, dit hele leven is een leven, een leerweg. Hè? Elke keer kom je stepping stones, milestones tegen, hoe je het wil noemen. Als er wat onrecht aangedaan wordt bij mijzelf, en dan denk ik van, hé, dat is helemaal niet, dat vind ik helemaal niet zo leuk, dat vind ik niet zo eerlijk. En dan kan ik de auto instappen naar huis bijvoorbeeld, en dan heb je een nagevoel van binnen, en denk je, potverdorie, dit is maar onrecht aangedaan, dit raakt mij, hè, de energie, en dan heb je eigenlijk een soort van vervelend gevoel, maar je bent eigenlijk nog steeds functioneren net zoals de ochtend ervoor. Dat is het gevoelpuntje, het krachtpuntje. Als je dat meeneemt in een wedstrijd, of op het moment in de wedstrijd gebeurt dat, dan kan je gelijk mentaal een soort van dip hebben, terwijl je nog kracht genoeg hebt om dat eigenlijk te overwinnen. Dus een valpartij of een lekke band of wat dan ook. En dan kan je de ene, die hebt daar heel veel last van, en die ziet het als tegenslag.
Ja.
En een ander, die ziet het als van, oké, dit is een hobbeltje, ik ga gewoon weer door. Kijk naar Van der Poel bijvoorbeeld, als ze in het WK veld rijden.
Ja.
Als hij zo'n moment bij hem, hij is zo sterk mentaal en zo atletisch, is het zo makkelijk met die, als iets fout gaat, een lekke band of twee lekke banden of wat dan ook, hij kan zo snel schakelen dat hij dat gevoel van, een vervelend gevoel van binnen hebt, niet eens kent en dan gewoon gelijk overheen gaat, boom, terug in zijn kracht.
Ja, maar ik denk, weet je, in mijn werk als mental coach gebruik ik dit juist wel eens voor mensen die dan komen met van, ja, ik heb altijd dat ik dan dit meemaak, weet je wel. Want precies wat jij beschrijft, is hele mooie, het is namelijk gewoon een trigger.
Ja, het is gewoon een trigger.
Het is gewoon een trigger die bepaalde gedrag afvuurt.
Ja.
Ja, als je het plat slaat. Als je even uitstapt en kijkt. Ja, het maakt niet uit. Het gevoel is de trigger.
Ja.
Van iets wat je gezien hebt, of iets aangedaan is, of een ervaring die je meegemaakt hebt. Of zelfs niet eens de ervaring, maar de gedachte, of de herinnering aan iets wat je ooit meegemaakt hebt, waardoor je bij die actie van die andere persoon, of van wat je meegemaakt hebt, niet meer in het moment zit, maar in die oude ervaring stapt. Begrijp je? Dat is dus niet... Want je hebt wel eens dat mensen heel excessief bijvoorbeeld gaan gedragen. Dat je denkt, hoe komt deze nou vandaan, weet je wel? En dat kan een hele stomme trigger zijn, maar die vuurt dan iets af wat binnen het lichaam getriggerd wordt. Of in de geest eigenlijk van de mens getriggerd wordt. En dat stukje, dat noemen ze wel een gestalt, hè? Dus een gestapeld ervaring, waarin je de trigger eigenlijk de initiële ervaring erbij haalt. waardoor het dus niet meer alleen maar dat stukje wat je ervaart is, maar dat die gelaagd is met al die negatieve of soortgelijke ervaringen die je gehad hebt.
Ja.
En dus die trigger vuurt dat hele ding af. Dus als een, met oud en nieuw heb je wel eens van die rotjes die je dan in zo'n knallend, zo'n mat,
in
zo'n mat liggen. Ja, dus steek je één aan en de rest gaat allemaal, de hele mat die gaat af. Nou, zo is het eigenlijk ook een beetje met dit soort gedachten. Als het heel excessief wordt, dan is dat niet meer alleen maar het moment waar je in zit, maar is het juist een opgestapelde ervaring die ineens afgevuurd wordt door die trigger die je hebt. Heb je het gevoel dat dat soms is of niet?
Ja, maar dat kan ook, hè? Dat is wat jij zegt, dat klopt. Zeker. Dus dat vind ik heel interessant. Want
ja, zeker.
Hetzelfde, ik heb ook wel geleerd, helemaal in het begin.
Zo werken je hersens, hè?
Ja, maar het begin van de carrière heb ik ook een keer meegemaakt. Dat heb ik hier met oud teambaas over gehad, wat dat eigenlijk doet. En die gaf een heel mooi voorbeeldje. Die zegt van, nou, als je iemand tegenkomt op straat, die je heel goed kent, dus een oude buurman of een collega geweest of wat dan ook. En die zegt, hey, goedemorgen. En hij reageert niet. Dan kan je van binnen al getriggerd worden. Van, fuck, hij heeft me niet gezien of hij negeerde me. Of je gaat allemaal dingen voor jezelf bedenken wat eigenlijk helemaal niet zo is.
Misschien, of hij vond me toen ook al een klootzak.
Nee, maar het kan ook zijn dat hij zijn telefoon erboven had op die spullen had liggen. En dat hij met iemand aan het bellen was via zijn oortje. Dat hij jou gewoon niet gezien hebt. En in je onderbewustzijn kan je getriggerd zijn van hij reageert me. Of ik vind het niet leuk. Of wat gebeurt er nou eigenlijk? Terwijl als je hem een dag later ziet, zeg je, hey, ik vond het vervelend dat je me gisteren negeerde. Oh, ik heb je niet eens gezien.
Ja, precies. Ja,
dus dan kan je jezelf dus alweer iets aanpraten wat er eigenlijk helemaal niet is.
Nee, dus, klopt. Maar dit is ook dat is weer zeg maar een oude herinnering die dan dus mee gaat doen in de emotie die je voelt.
Dus als je bewust bent van dat moment, ook in koers of in het ondernemen of wat dan ook. Hè, what if, ik kan het ook zijn, heb je me gewoon niet gezien toevallig, wees om die tijd? Of is het echt iets wat ik heel
naar maar vind? Het is heel interessant, want je kunt vaak de trigger niet wegnemen.
Nee.
Maar wel hoe je ermee omgaat.
Ja.
En daar is die interessant, want weet je, ook sporters, ondernemers, je raakt ergens van gefrustreerd. Prima, ervaar het. Maar hier, volgens mij hebben we het ook al verteld over Djokovic. Hè? Djokovic is zo'n tennisser. Het is natuurlijk een goede tennisser.
Ja.
Maar hij zegt, weet je, waar ik heel echt fucking goed in ben, is het moment herkennen dat ik niet meer in concentratie ben. En dan weer in concentratie komen. Dus de trigger ervaren van er gebeurt iets met me. Ja, dus er staat iemand in het publiek die roept iets uit het verleden, weet ik veel. Hè?
Ja.
Dit kan iets heftigs zijn, precies wat jij zegt. Hè? Je komt iemand tegen en die zegt, wat is dat nou? Die zegt niet eens hallo. Hoe kan dat nou? Trigger. Dat vuurt dus een reactie af binnen je in. Wat hij dus al echt bekwaam in geworden is, is dat herkennen. En op het moment dat hij afgeleid is van zijn spel, terugkomen naar, oké, wat staat ik hier te doen?
Precies. Dat is interessant.
En dan de nummer 1 bal slaan.
Ja.
Dus dit is heel...
Die gebruikt dus dat spelletje.
Het is
eigenlijk
trainbaar.
Ja,
ja, het is trainbaar. Hè? Want je hoeft je dus eigenlijk alleen maar bewust te worden van wat triggert me nou? En dan de actie of de trigger te koppelen aan de actie die je zou willen.
Ja. Of de conclusie die je zelf trekt.
En dat is dus het leuke van... Ja, en als we het nou weer terughalen naar het gesprek waar we begonnen. Over, over hoe je als teamplayer of als kopman in de koers zit. Hè, als road captain. Wat staat je nou te doen op dat moment? Dat is gewoon winnen.
Ja, precies.
En of je het nou zelf doet. Of voor je team. Sterker nog, dit is mooi. Want als je het voor jezelf doet, voor wie doe je dat nog meer?
Ja, nou, ik denk altijd intrinsiek voor jezelf. Dat je wil jezelf trots maken, maar ook de mensen die om je heen willen trots maken. En dat is waarom je soms verder gaat voor jezelf dan voor een ander.
Ja, dus ik zeg altijd, ik heb altijd een 3-trapsraket. Voor wie doe ik het? Nou, in ieder geval voor mezelf sowieso. Dan is het inderdaad voor mijn team, voor familie of gezin of mensen die echt dicht op me heen staan. En dan is er ook nog, ik kan het ook nog eens voor de koers doen. Want ja, dat is het iets grotere plaatje waarin je kijkt naar, oké, maar is er nog een groter belang dan alleen het team? Want ja, Milan Sanremo in de kopgroep zitten.
Maar denk je echt dat je voor een koers, dat je dan daardoor getriggerd kan worden dat je nog meer eruit haalt? Of de entourage eromheen?
Zeker.
Want ik vind maar, dat wel...
Denk eens na, hè. Als je zonder kopman start...
Ja.
In een Milan-San Remo, 300 kilometer. En je hebt gewoon dus helemaal niks te zoeken... meer in die finale van die koers. Wat ga je dan doen?
Nee, ik zou in de aanval gaan.
Ja, snap je? Ja. Dus dan doe je het voor jezelf. Doe je het voor het team. En je doet het voor de koers.
Ja.
Dus die koers, die 6 uur in beeld brengen... rijden, want dat is wat je doet, hè? Ja. Je rijdt gewoon 6 uur lang... ben jij de man in beeld.
Ja. Is je al vertrokken.
Want anders ben je de grijze muis in het peloton.
Ja. Ja, dat is interessant. Dus, daar zou ik er nooit zelf over gedacht. Dat is wel grappig.
Ja. Dus er zitten voor mij altijd drie drijfveren.
Maar is dat ook misschien op een
zijn.
Manier in de koers dan hoe iemand beleeft om te winnen? Zal bijvoorbeeld Van der Poel een koers rijden? Nou, ik vond dat hij op het WK aan het begin heel enthousiast gaat. Maar dat hij daarna gewoon heel safe, gecontroleerd, heel bewust van zijn zaak is. Van, ik wil deze gewoon binnenhengelen, wat er ook gebeurt. Ik ga niet springen over de balken, maar lopen om al die risico's uit de weg te gaan. Ja, dan doet hij het toch minder voor de koers dan voor zichzelf.
Nou ja, of hij doet dat juist voor de koers.
Maar
hè?
Als hij het juist voor de koers doet, dan had hij misschien bij die gasten gebleven en tot de laatste ronde een showtje gemaakt en dan boom.
Is niet echt Van der Poel-stijl in mijn optiek.
Maar ik vind het wel schoonheid. Nou, ik kan ervan genieten, maar ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, het begint een beetje saai te worden. En dat kan ik ook heel goed begrijpen.
Maar ik vind, heel eerlijk gezegd, de afgelopen seizoen vond ik niet het allerspectaculairste seizoen met Pogacar en nou ja, Van der Poel. Je had eigenlijk maar 3 of 4 echt grote... Ja, op de weg, ja. Ik vond het niet heel spectaculair. Pogacar, waar die start, ja, schrijf maar op.
Ja, maar dat kan ook weer schoonheid zijn, toch?
Ja, kijk, ik kan
is
puur
weg.
Genieten van... Ja, de spanning van de koers is weg.
Ja.
Dus daar zit niet de extra component voor hem, volgens mij. Hij doet het volgens mij vooral voor zijn team en voor zichzelf. Vooral voor zichzelf. Hij krijgt natuurlijk genoeg betaald. Daar hoeft hij het ook niet meer voor te doen, volgens mij. Maar...
Nee, dus misschien laten we hopen dat hij dan meer voor de koers doet. Dat hij gewoon een keertje sprinten met de Pogacar of met de Vinegard op de ja, noem eens wat, Alpe d'Huez of zo. Whatever.
Zoiets, komend jaar Alpe d'Huez. En wat ik wel gaaf vind aan hem, want daar zie je dus volgens mij ook dat die koers er weer bij komt, dat hij gewoon in Parijs-Roubaix start.
Ja, dat lijkt wel vet.
Of de Ronde van Vlaanderen. Ja. Wat de fuck gaat hij daar nou mee doen? En wat wordt hij dan?
Ja, hij kan zomaar winnen, hè. Schrijf maar even op.
Snap je?
Ja.
Snap je? Dus hij doet het wel degelijk ook voor de koers.
Ja.
Ook al zit daar misschien een stukje ego in. Maar volgens mij is ego nooit weg te schrijven. Het is altijd ego. Het is altijd eco, zal ik maar zeggen. Dus het is altijd je omgeving ook die meetelt in je motivatie. Dat is absoluut. 100% zeker.
Ja, dat is leuk.
Maar dat werkt plus, hè?
Ja.
Het is een plus plus.
Alles bij elkaar.
Ja. Ja.
Dat is fascinerend, hè?
Superleuk. En om dan toch nog even Van der Poel erbij te halen. Want die werd natuurlijk 8 keer wereldkampioen, Peter. Hoe was dat voor jou?
Wat ik zat te kijken natuurlijk. Hè. Ik denk niet dat iedereen die een beetje van fietsen houdt... en de mogelijkheid had om te kijken. Kijk, soms heb je andere verplichtingen. En ja, ik had net op het strand gereden. Dus ja, wij reden het NK Strand.
Ja, hoe was dat?
En het was fascinerend. Het was ook wel afzien. Meer denk ik dan wat Van der Poel gedaan had op tv, zo leek het tenminste. Maar dan ben je toch weer bezig met het veldrijden. Dan ga je toch even kijken. En dan denk je, dit is wel echt schoonheid en top wat hij doet. Kijk, wij lopen te bloedtrainen in het zand. En met zand te happen. Meer door de zee fietsen op het strand, omdat het gewoon zo slecht was. En dan ben je daarna eigenlijk zo kapot. Maar dan ben je koers aan het kijken. En dan ben je gewoon eigenlijk genieten en rozig. Van zo'n masterpiece, hè, meesterstuk, wat hij eigenlijk gewoon neerzet. Het is van start tot finish gecontroleerd. Denk je heel even, die type de Grosso, die gaat een klein beetje aanbeer te hangen, maar daarna is het gewoon een soort van tijdrit. Helemaal onder controle. Nergens risico nemen, maar wel gewoon het hardste van allemaal omhoog gaan. Ja, dat is gewoon fascinerend.
Ja, bizar.
Echt fascinerend.
Hij
maakt het zo
makkelijk.
Het ziet er ook gewoon...
Ja, precies.
Hij gaat net zo hard als de rest, misschien nog harder. Alleen het lijkt alsof het niet hard gaat.
Ja, volgens mij maakt hij gewoon... Weet je, hij maakt gewoon geen foutjes, niks. Alles klopt.
Ja.
Ja, en als je dat dan bij elkaar optelt... Ja, dan is hij gewoon sneller. Ja. Per rondje. Wat was het, 20 seconden of zo?
Ja, en hij is super sterk. Nee, ik denk dat hij gewoon mint, dat hij gewoon echt rustig aangedaan heeft. Zo leek het in ieder geval.
Ja,
dat
denk ik ook.
Kijk,
ja,
ik vond Thibaut
alles.
Thibaut de Crosser zou wel mooi van, ik ben technisch misschien wel een van de beste na Van der Poel. Maar ik ben lang niet zo sterk. Dus ik doe alles. Ik rijd die gasten gewoon op techniek. Dan rijd ik ze eraf. En op kracht zie ik wel of het me lukt. Maar hij zegt, ja, Van der Poel die is en misschien nog technischer en nog een stuk sterker. Ja, vind je gek dat je hem niet kan kloppen. Ja, en dat is wel best wel fascinerend hoe dat veld rijdt. Komt natuurlijk twee dingen bij elkaar. Hè. Je moet die skillset hebben, een heel, heel breed palet. En dan zie je dat explosieve, de kracht, het sprintje, techniek, scherp kunnen zijn. Hè. Na kunnen denken op bepaalde momenten, geef ik nu wel gas of geen gas. Het is natuurlijk heel veel aanleg en gevoel, maar... Ja, er moet gewoon heel veel dingen komen erbij kijken. Het is niet alleen maar een beetje hard fietsen door de print. Ja.
Nee, en het is eigenlijk geen, weet je, het is eigenlijk geen herstel. Je moet het doen met wat je hebt, hè, op dat moment. Ik bedoel, als je moet herstellen, word je uit het wiel gereden.
Ja, precies. Ja, tenzij je zo goed bent. Thibaut de Grosse had een paar momenten dat hij zijn rug even ging strekken. En toen dacht iedereen, oh, Thibaut Nijs, die hebben we nou, weet je wel. Maar ja, ook dat was natuurlijk wel... Niet helemaal onder controle, maar toch had hij wel controle erop. Want hij dacht gewoon, oké, ik doe het op een punt waar ik straks gewoon 2-3 keer gas geef en dan ben ik er weer bij. En dat is ook fascinerend, want dan weet je eigenlijk je sterkst, je kracht wat je zelf kan. En ook wat je niet kan. Dus dan denk ik, nou, hier doe ik mijn rug even strekken. Iedereen die raakt een beetje verslag, boom, ik ga er vandoor en ik rij hem zo weer dicht. Ja, dat is toch, ja. Zo ja, dus dat is gewoon, ik heb kortom gewoon heel erg genoten van het WK veldrijden.
Ja, ik ook. En ook bij de dames trouwens. Hè. Ik bedoel, één ding, want het was ook wel weer een mooie strijd. Hè. Tussen drie Nederlandse dames die, ja, die Puk Pietersen, die ging me daar toch op de snuffert, jongen. En ik dacht, oh, wat sneu voor haar. Ik ben natuurlijk ook een beetje pro-mountainbiker. Dus dat was ook wel, ik dacht, ah, Puk, weet je wel. Ja, maar goed. Ik vind, weet je... Hoe je zo cool kan blijven. Want we hebben Van der Poel gezien die gecontroleerd rijdt. Maar dit is toch ook echt wel heel knap hoe dat bij de dames ging, hoor. Hoe daar echt waanzinnig tempo gereden werd. De controle.
Wat ik fascinerend vind van zo'n Lucinda Brandt bijvoorbeeld. Dat ze op best wel een late leeftijd evengoed nog zo excelleert, hè. Dus ik meen dat ze 7 of 38 is. Ja, en als je dan eigenlijk sinds de laatste jaren... Je ziet gewoon dat ze gewoon stappen vooruit maakt op techniek en dat soort dingen. Dus ja, maar als je ook op een oudere leeftijd, tussen aanhalingstekens... Want in 70 ben je niet heel oud, maar... Dan kan je ook gewoon nog steeds sprongen maken op je techniek en al dat soort dingen. Dus,
wij zijn oud.
Ja, nou ja, dus dat is best wel interessant wat er daar gebeurt eigenlijk, hè. Dus dat kan je ook gewoon...
Zeker.
Ja, aanmoedigend aan werken.
Dit is ook wel dit is ook wel mooi. Weet je, dit is zo ontzettend... kijk, als je aan je skills blijft werken... Ik zie dat bij mijn kids ook, weet je. Wielrenners die hebben de neiging om op een gegeven moment... Dan ben je prof. En dan werk je niet meer aan je skills. Ik heb wel begrepen dat Team Visma Leasebike bijvoorbeeld... Nu weer met een skills trainer is gaan werken. Ja, dus... Ik weet nog wel dat wij bij Rabo kregen wij uiteindelijk downhill training van de wereldkampioen downhillen, mountainbike.
Herhalen,
Oscar Seys.
Oscar Seys, ja.
Ja, Oscar Seys. En die kwam met een pion onder zijn arm de parkeerplaats oplopen. En die zei tegen de ploegleiders, jongens, even de auto's aan mijn kant, wegwezen. Wil je de parkeerplaats gebruiken? En we gingen downhill training doen. Hij zet die pion neer, bam. Zo, begin maar. Rondjes rijden eromheen. En wij dachten, wat de fuck is dit? Dit is toch geen downhill training? Hoe kun je hier nou van leren sturen? Maar dit zijn typerend. Want daarvoor dacht ik, ja, ik ben prof. Hoeft niet te doen, weet je wel. Swinters een beetje mountainbiken. De boel een beetje onderhouden. Ja, dat moet genoeg zijn. Maar bunnyhoppen. Mijn zoon deed mee met het NK wielrennen. Komt zo de vraag. Komt zo meteen terug van de luisteraar, Peter. Want mijn zoon die deed mee aan met WK wielrennen. En die, of WK, NK wielrennen vorig jaar. En die zei, joh, pap, daar was even op het einde. En weet ik veel, bocht voor de finish. En ja, ik kom maar aanrijden. Bom, mijn gas voor mijn neus. Ik ben hier op en zo overheen. Weet je, Maar als je het nooit oefent.
Ja, ik heb je,
we zien Lucinda Brandt ook over die dingen heen springen. Hè?
Ja.
Over die balken tijdens het WK. Het zijn allemaal van die dingen. Als je het oefent, ga je er beter in worden.
Ja.
En volgens mij, wat jij beschrijft, en wat ik hoop te zien bij Lucinda. Natuurlijk, het is mijn eigen perceptie, want ik kijk naar iets en daar maak ik zelf een beeld van. Maar ik durf te zien, en durf dus ook te zeggen, dat waar zij dat veldrijden is echt haar ding geworden. Door juist telkens te blijven oefenen. Skills te blijven leren, aanleren, die haar een betere versie van zichzelf laten worden.
Precies.
Waarin ze vertrouwen heeft gekregen om welk parcours dan ook. Want het was niet heel, heel, heel technisch in Hulst. Hè? Ik bedoel, er staat er wat van die hele steile stukken in. En wat ook al verraderlijk was, als je stijl naar beneden gaat, dat dit dan zo'n knik is onderin, weet je wel.
Ja, een beetje schuin.
En als je dan je voorwiel, als je je voorwiel er niet, zeg maar, een beetje optilt en hem opvangt, dan ga je gewoon recht naar beneden. Ja. Dat zagen we bij Puk Pieters helaas. Maar volgens mij is dat ook wat ik zie bij Lucinda. Die is gewoon, weet je, gaandeweg gewoon blijven oefenen, blijven investeren, blijven trainen, blijven out of the box denken om te zien waar kan ik nog verbeteren. Zodat ze de beste versie van zichzelf kon blijven worden. En elke keer verbeteren. En super gaaf om te zien.
En dat is ook wel leuk, hè? Want dat is ook gelijk voor de luisteraars. Hè? Dus of je nou, laten we zeggen, in de sales zit of in de HR of een wat voor functie dan ook. Je kan nog steeds blijven leren van allerlei dingen om jezelf beter te maken. Maar ja, wat jij zegt, het bunny hoppen. Je moet het ook gewoon doen. En het ervaren om dat te doen. Om beter te worden in dat wat je kan doen. En dat is best wel interessant. Ik heb de laatste paar dagen ook hebben wat trainingen gehad. En dan ging het meer onderling met mijn collega's. Van hoe doe jij dat? Of heb je een slechte ervaring met de klant? Of dan leer je van de situaties eigenlijk van elkaar. En dan zie je, dat is leuk.
Best practices.
Oh, dat heb ik nooit meegemaakt. Oh, dat is grappig. Dat is leuk. En dan zie je zomaar weer een heleboel dingetjes die ze dan opschrijven en meenemen. Eigenlijk uit voorbeelden van een ander. Ja, en dat vind ik ook leuk weer om te helpen. Dan doe je weer een beetje roadcaptain-achtige dingetjes toevoegen. Maar het is heel interessant.
Leuk is dat. Kofi noemt dat keep the saw sharp.
Ja, maar dat is eigenlijk
dus houd de zaag scherp.
Ja. Ja, dat is interessant, hè? Ja, je begon het al over luisteraarsvraag. Hè, we moeten het vandaag een heel klein beetje kort houden, want Maarten moet nog even naar Schiphol. Dus,
mijn dochter ophalen.
Ja, we hadden een vraag over je zoon. Hè? Je noemde het al. We hadden aan de hand van de podcast met Mike Kingma. Maarten had het er steeds over zijn dochter. Dat is de ingestelde vraag. Over dochter die triathlons doet. Maar dat zijn zoon of duathlons, weet niet zeker, ook onverdienstelijk was. Doet hij dat nog of is hij ermee gestopt?
Hij heeft inderdaad, zeker omdat mijn dochter dat deed, heeft mijn zoon een paar keer meegegaan. Dan stond hij toch bij de wedstrijd. Hij zei, doe wel mee, weet je wel.
Ja.
En het is gewoon een hele sterke beer.
Ja.
Dus ja, als die gozer gaat hardlopen of zwemmen. Of zwemmen kan hij niet zo heel goed trouwens. Moet ik wel eerlijk zijn. Hij luistert niet mee. Dus, als ik krijg zo, pof! En zo.
Pop.
Hij heeft van die kolenschoppen.
Ja. Ja,
kolenschoppen van handen. Dus dan krijg ik zo'n kolenschop poef, tegen mijn hoofd. Pap, wel aardig doen. Ja.
Ja.
Maar ik heb het ook al vaker gezegd. Hij heeft eigenlijk afgelopen 3 jaar is hij van het padje door Fiverr. En is vorig jaar weer een beetje iets kunnen doen aan fietsen. De duathlon, triathlon en zo, dat is hij toch niet meer aan het doen. Omdat het gewoon eigenlijk te veel was voor hem allemaal. Dus hij begint nu, ik hoop dat hij stabiliseert. Want ik gun hem zo dat hij nog een beetje van zijn seizoen kan maken. Van het wielrenseizoen dan. En het mountainbike seizoen. Maar ik heb nu al, als ik zou zeggen, zou je spijt hebben van iets tijdens mijn carrière? Spijt wil ik het niet noemen, want ik kijk terug op een fantastische carrière. 20 jaar is natuurlijk uniek. Ik heb gemountainbiked totdat ik eigenlijk dacht, ik kan hier never nooit niet meer in doorgroeien. En toen ben ik geswitcht. Maar als ik toch mezelf, zeg maar, achteraf gezien nog wat advies had mogen geven, laat ik het op die manier stellen, had ik eigenlijk, toen ik afgestudeerd was, niet zo lang meer op de mountainbike door moeten rijden. Dan had ik eerder op de weg moeten gaan rijden. Zeker met mijn kwaliteiten. Daar is het een beetje over. Alleen we zeggen er wel vaker, Onze maatschappij is niet ingericht om iemand op zijn kwaliteiten en een talent, zeg maar zeggen, te stimuleren ergens iets te doen. Dus ja, ik ben eigenlijk veel te lang doorgegaan met mountainbiken. Ik had gewoon veel eerder op de weg moeten gaan rijden. Misschien zelfs wel in 2000, toen ik de Tour de Lens, was het, of 99 was dat volgens mij, toen ik in de Tour de Lens meedeed met de mountainbike selectie en gewoon zevende in een etappe werd. Toen had ik eigenlijk al op de weg moeten gaan rijden. Dus nu ben ik altijd, even naar mijn zoon, toen ben ik ook heel scherp om te kijken van, joh, leef je je kwaliteiten? Past het wielrennen niet veel beter bij je dan bij het mountainbike bijvoorbeeld? Of misschien zelfs wel de baan. Dus we hebben deze winter wat op de baan gereden ook. En om te kijken of dat bij hem past. Kan je nu al zeggen, hij is eigenlijk te zwaar voor de duathlon. Want ja, hij is gewoon een bonk van een vent. 1 meter 3,84 al, jongen. En echt, maar kan zij die kolenschop. Hij zou misschien wel een goede zwemmer kunnen zijn. Dan.
Waterpolo. Hoor.
Goed. Oh ja, dat is die keeper. Hij hoeft alleen maar zijn vingers te spreiden. Hij vangt alle ballen.
Nou, worden wat Maarten gaat doen komende week. Hè? We gaan het zwembad in.
Ja, waterpolo. Hè.
Ja, ja.
Nou, onze PMI is niet goed, Peter.
Nee, gekat op een stokje. Alleen maar leuk. Ja. Hey, gaan we nog ergens naar uitkijken, Maarten?
Bij jou dan? Wat doen jouw kids nog?
Nou ja, ze zijn nog erg jong, hè? 6 en 4. Maar die zitten al te graag op de mountainbike. En ik laat ze lekker gaan wat ze willen doen. Dus we hebben Nia training afgerond trouwens voor kinderen. Echt een superleuke aanrader. Het is een soort 10-weekse cursus voor die kinderen. En dan leren ze een beetje samenwerken en een soort inner spelelement. En dan zie je ook wat kinderen die wat meer moeite hebben in de huidige maatschappij. Dus die wat of gepest worden of alleen zijn. En ja, door ook met die kinderen in aanraking te komen. Want mijn kinderen hebben niet al die problemen. Maar ze zijn wel een beetje drukker dan gemiddeld. Zie je toch ook dat ze dan weer met die kinderen in omgang gaan. Ja, en dan moet bijvoorbeeld een spelletje spelen. En als je aangetikt wordt, moet je op de grond leggen. En dan moet je hand in de lucht. En dan moet iemand anders jou helpen om weer vrij te zijn. Nou, dat is allemaal een soort van samenwerk spelelement. Dus dat hebben we de laatste 10 weken gedaan. Ja, dat is fascinerend om dan te zien waar ze mee terugkomen.
Leuk, man.
Dus ja, dat heb toch wel een beetje mindset dingetjes wat ik dan weer meegeef. En ja, dat vinden die jongens ook wel erg interessant. Maar ze zijn heel erg scherp vooral. Want die oudste van 6, dat vind ik nog wel leuk om te vertellen, om af te sluiten. Die begint een beetje bij de hand te worden. En niet op het negatief af, maar bijvoorbeeld, ik woon in Noord-Holland. En we hebben veel havens hier in de kleine steden, Houwer en Enkhuizen. En ik zeg bijvoorbeeld, kijk Sepp is de oudste. Ik zeg, al de boten leggen op de kant, want dan komt er waarschijnlijk ijs. Op de kant. Ze staan gewoon rechtop op, papa. Ja, en zo gaat het bij ons dus de hele dag door. Dus ja, dus dat is best wel interessant.
Schitterend.
Hoe dat dan
van wie zou die dat nou hebben, Peter?
Of dan zegt hij van...
Maar leuk, man.
We gaan even over de markt.
Maar er moet meer gespeeld worden.
Ja, maar dus ja, we gaan even over de markt. Zegt hij van over de markt. Ik kan er niet over die kraampjes heen klimmen, toch? Ik zeg, nee, dat klopt, joh. Dus allemaal dat soort.
Zo zeggen. Maar er moet meer gespeeld worden. Het is wel heel leuk, want dat doet me denken waarom. Want ik heb net weer een nieuwe training op de mountainbike opgezet. Dus een leiderschapsprogramma op de mountainbike. Maar dan meer de trails op. Gewoon lekker een beetje spelen op de fiets. En kijken wat je dan dus in de spiegel van het spelen leert over hoe je dat doet. Zo'n trail rijden. Of stilstaan bij een uitdaging. Of weet je, als je een berg oprijdt, wat zet je dan in? Wat ga je dan doen? Maar gewoon om het speelelement er weer mee in terug te laten komen. Moet meer gespeeld worden.
Ja, stop. Maar als je nadenkt hoe zo'n kind
over de markt gelopen moet worden.
Ja, precies. Je moet er over doorheen lopen. Ja, dat is best wel gek. En ik ken nog wel eentje. Ja. De laatste ging over edeldieren als het op school. Nou, ging een paard met een hoofd en benen. Oh, nou, hoe zit dat dan, papa? Ik zei, nou, dat hebben ze ooit gewoon bedacht, zo noemen we dat. Oké, en een leeuw dan? Want dat is de koning van de jungle. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, hij zegt, ja, ik zeg, diepe kop en poten. Oh ja, en olifant ook, jij hebt ook kop en poten. En een luipaard dan? Ja, ik zeg, ook kop, poten. Nee hoor, het is gewoon een luipaard, papa. Dat is mijn hoofd en benen. Dus ik zeg, ja, jij bent 6 jaar, je bent veel te bij de hand.
Ga jij nou even de dikke vandalen herschrijven?
Maar dan zie je wel wat er gebeurt in dat koppie. Dat is juist het leuke erachter. Dus,
ja, leuk. Dus dat, maar dit is, nogmaals, hè, hier zou je dus veel meer mee moeten doen in, ja. als opleidingssysteem, ja. richting een toekomst van een kind. Want hiermee kun je selecteren. En ja. er is niks mis met selecteren, heb ik altijd het idee. Want dan zet je mensen in hun kracht.
Dat
iemand al natuurlijk ergens goed voor is. Want weet je, nogmaals, hè, waarom waren wij goede wielrenners? Gewoon het simpel feit dat we mee konden. En het verschil konden maken.
Precies.
Anders waren we nooit wielrenner geweest.
Maar dat geworden. Is het ook. Ja, mooi, man. Ja. Het is tijd om af te sluiten, leuk. Want jij moet naar je dochter toe. Hè? We gaan naar Schiphol.
Ja, dat is waar. Ik moet er vandoor.
Dus nou, bedankt voor het luisteren. En het was weer een mooie aflevering.
Stuur die vragen in, hè?
Ja, leuk. De vragen die we behandeld hebben, dat is toch altijd erg leuk. Dus kom maar op. En dan behandelen die gewoon. We hebben binnenkort ook weer een leuke gast. Hè? Dat is willen we ook weer een beetje meer erin te houden. Dus binnenkort ook een gast. En ja, volg ons zodat je de laatste updates krijgt als er weer een nieuwe aflevering is. En dan zie je ons en hoor je ons weer snel. Tot ziens.
Volgende.